Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business.
Fijn dat je weer luistert naar Let's Talk Business. Het programma waarin veel ondernemende en inspirerende verhalen aan bod komen. Vandaag praten we over private banking en vermogensgroei. Wat komt er allemaal bij kijken en waar moet je allemaal op letten? En wat zijn de ontwikkelingen in de branche? We gaan hierover praten met een expert op dit gebied. Namelijk Stroeven Lemberger Vermogensbeheer. Ze bieden onafhankelijk advies en op maat gemaakte oplossingen. Dat doen ze onder andere voor directeur groot aandeelhouders, kort gezegd DGA's, families en stichtingen. Wat zijn de ontwikkelingen in deze branche en waar liggen de uitdagingen? Dat gaan we bespreken. Ik ben Martine Houwert en vandaag gaan we hierover praten met David van der Zanden en Jan Koepbalt, beide werkzaam bij Stroeven Lemberger Vermogensbeheer.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business met Martine Houwert.
Heren, van harte welkom. Wat fijn dat jullie hier zijn.
Goedemorgen, dankjewel.
Hebben we er een beetje zin in?
Zeker.
Ja, ja, hè? Ja, dat kan ik eigenlijk al wel aan jullie blikken zien wat dat betreft. We gaan natuurlijk echt hebben over private banking, over vermogensgroei. Maar eerst eventjes jullie bedrijf. Want jullie bestaan eigenlijk al wel een hele tijd. Als we terug de tijd ingaan, al vanaf 1818, klopt dat?
Ja, ik denk dat de voorganger van dit bedrijf, Effectum Stroeven, bestaat sinds 1818.
Ja.
Stroeven Lemberger is min of meer een voortzetting van Effectum Stroeven. En is opgericht in 2001. Dus deze entiteit bestaat 20 jaar. Maar het is een familiebedrijf. En de familie Stroeven is ooit een bank begonnen in 1818.
Ja, een hele lange geschiedenis wat dat betreft. Mooi ook, daar gaan we het straks ook over hebben. Als we dan eventjes kijken naar jou, David. Directielid en Chief Investment Officer. Onder andere bij, hier zo bij dit mooie bedrijf. Hoe ben je hier terechtgekomen?
Ik ben hier terechtgekomen eigenlijk. Nou, het is wel leuk, want ik ben ooit gestart als analist bij Effectbank Stroeven. Mm-hmm. Dat was in 98 en ik heb via een aantal omzwermingen ben ik uiteindelijk vorig jaar weer bij Stroeven Lemberger in dienst getreden. En ik heb in het verleden een aantal dingen gedaan binnen private banking en ook in het institutionele vak.
Ja, je hebt veel ervaring in dit vak.
Ja, ja, ja. En nu eigenlijk sinds een jaar weer. Nou, het voelt een beetje als terug op het oude nest. Dus dat is heel erg leuk. Ja.
Terug op het oude nest. Ja, ja. Dat klinkt wel heel fijn. Een beetje echt ook wel dat familiegevoel.
Ja,
ook
zeker.
Wel.
Nee, absoluut.
Hoe is dat voor jou, Jan-Koen?
Ja, datzelfde geldt voor mij ook een beetje.
Oh, ik ben pardon?
Ik begonnen bij Effectenbank Stroeven.
Ja.
Ook als beleggingsanalist. Daar heb ik het vak ook echt geleerd. Een vrij kleinschalige bank was dat. Maar met veel jonge, ambitieuze mensen die graag dat beleggingsvak wilden leren. En daarin hun ervaring en kennis wilden opdoen. En ik heb daar best lang gewerkt. Een jaar of 10, 11. En via omzwervingen bij een aantal grootbanken zoals Mees Pierson. Ook nog wat toen Theodor Gielissen bankiers heette, ben ik uiteindelijk terechtgekomen in 2012 bij Stroeven Lemberger.
Mooi. Wat maakt het vak zo mooi? Want er is iets wat je dan zo boeit, hè? Als je dit dan al zo lang ook doet.
Zeker. Ik denk dat laten we zeggen, portfolio management, hè, wat wij doen, vermogensbeheer, het maken van beleggingsportefeuilles, dat heeft ontzettend veel te maken met interpretatie van actualiteit. En hoe je zeg maar het dagelijkse nieuws over de financiële markten, hoe je die op een gegeven moment terug laat komen in hoe je portefeuille verbetert, optimaliseert. Dus het is eigenlijk een soort van permanent optimalisatievraagstuk waar je mee bezig bent. En dat vind ik onwijs mooi. Het is nooit hetzelfde. Elke dag is weer anders.
Continu dus ook bezig met groei.
Eigenlijk je bent ook continu bezig met groei.
Ontwikkeling.
Ja, groei van de beleggingsportefeuilles voor je cliënten. Dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. Hè. Je moet zorgen dat mensen gewoon hun vermogen laten groeien. En groeien in ons geval van David en mij van de onderneming zelf.
Ja, ja. Als ik ook hier zie, hè, een beetje wel ook wat jullie ook wel omschrijft. Als het moet behoudend en als het kan groeigericht. David.
Zeker, ja. Ja, dat is een mooie uitspraak. Hè. Dus,
ja.
Nee, ik denk dat behoudende zit ook. Want Jan-Koen had het net over groei en uiteraard zijn wij continu op zoek naar groeikansen voor het bedrijf, maar ook voor in termen van beleggingen. Dus wat voeg je toe aan de portefeuille? Uh-huh. Maar het gaat ook om behoud. Hè? Want we hebben vaak met cliënten te maken die hun geld hebben verdiend in een bepaalde branche. Of door de verkoop van hun bedrijf. Of doordat ze een erfenis hebben gekregen. En die mensen willen natuurlijk dat vermogen ook behouden. In sommige gevallen ook willen ze dat overdragen aan de volgende generatie.
Ja.
Dus het behouden van het vermogen. Dat is vaak een belangrijke opdracht die we meekrijgen. Maar tegelijkertijd wil je ook streef je naar groei natuurlijk, naar uitbreiding.
Ja.
Maar wel binnen de ja, eigenlijk het risicoframework, zoals we dat noemen. Hè? Dat ook acceptabel is.
Ja, want kun je wat meer uitleggen voor wie jullie dit allemaal doen? Wie is echt jullie doelgroep?
Nou, dat ben ik denk best wel breed. Dus we hebben aan de ene kant hebben wij particuliere relaties, ondernemers die een bedrijf hebben verkocht of die een bedrijf hebben en daar hun geld in hebben verdiend. We hebben families, dus verschillende families die hun vermogen bij ons onderbrengen. Maar we hebben ook een groep stichtingen en verenigingen die geld hebben. En een deel van het vermogen elk jaar gebruiken om goede doelen te ondersteunen. Maar daar speelt eigenlijk het behouden van het vermogen. Zodat het in de toekomst ook gebruikt kan worden. Een hele belangrijke rol. Dus dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste deelsegmenten die wij bedienen.
De drie speerpunten eigenlijk wel. Ja. Met wat voor vragen komen mensen bij jullie ook echt terecht? Waar moet ik dan echt aan denken als we echt kijken naar de praktijk?
Het is heel verschillend. Je hebt mensen die bij ons komen. Hè? Ondernemers die als het ware Soeve Lemberger zien als hun privé pensioenfonds. Hè? Die hebben veel vermogen opgebouwd met hun werkzaamheden. Ze zijn opgehouden met dat werk en moeten dat geld op een bepaalde manier investeren om daar ook gewoon jaarlijks uit van te kunnen leven.
Ja.
Dat zijn typisch vraagstukken die wij voor hun oplossen. Maar je hebt ook, wij hebben families die we bedienen echt al generaties lang binnen dat bedrijf Stroeve en Lemberger. Bij die familie Stroeve Lemberger, die eigenlijk gewoon meer vanuit rentmeesterschap overdracht willen van het vermogen van de ene naar de andere generatie. Dus en daarin is die de groei van het vermogen en ook het begeleiden in van die groei van het vermogen is ontzettend belangrijk. Dat op de juiste manier constant wordt overgedragen en dat ook de mensen die, laten we zeggen, die generaties opgevoed worden met het idee van investeren en daarin worden begeleid. Dus je hebt ook een beetje een educatieve functie af en toe.
Ja, ja juist. Hè? Juist ook dus ook heel erg op maat gemaakt advies.
Zeker.
Dat is hier heel erg belangrijk.
Ja, dat is voor ons is eigenlijk de markt waarin wij opereren, is dat wij ons onderscheiden van de meeste andere partijen, met name de grootbanken, dat wij dit vraagstuk echt op maat oplossen. He, iedereen is verschillend in zijn risicobeleving en zijn financiële doelstellingen. En wij denken dus ook dat de oplossing daarvoor een maatgemaakte oplossing is. En daar is het hele bedrijf ook echt op ingericht.
Ja, ja, mooi. Als we dan kijken, hè, nu naar deze ontwikkelingen die er nu ook gaande zijn. Op dit moment, daar gaan we straks natuurlijk ook allemaal nog dieper op in. Hè. We horen hier net ook een paar eigenlijk wel praktijkvragen, hè, waar mensen dan ook wel mee terechtkomen. Wat vind jij zelf het meest interessante ook wel om te doen, David? Als je dan kijkt, hè, hoe je met mensen omgaat en hoe je mensen adviseert. Waar zit de meeste uitdaging voor jou?
Nou, ik denk waar we het net ook over hadden. Wij zitten natuurlijk in de markt die elke dag in beweging is. Hè. Dus de financiële markten die die stoppen nooit. Het is echt 24/7 dat er ontwikkelingen zijn die je als expert moet volgen.
Yeah.
Of het nou gaat om bedrijven die winsten rapporteren, om het rentebesluit van de Fed. Maar ook ontwikkelingen op politiek niveau, hè, die ook weer invloed hebben op financiële markten. Dat heb je aan de ene kant, hè, is dat zeg maar een omgeving waarin je acteert. Aan de andere kant hebben wij cliënten die willen beleggen. En sommige cliënten hebben een hele lange termijn horizon. Waar je inderdaad een portefeuille voor bouwt die op lange termijn naar onze verwachting goed randeert. En aan de andere kant heb je ook cliënten die op korte termijn eigenlijk bepaalde behoeftes hebben of bepaalde vragen hebben. Ook over die financiële markten. En met die mensen moet je weer sparren. Dus het is eigenlijk daar ben je een soort van speelfunctie in.
Ja.
Tussen aan de ene kant marktontwikkeling en aan de andere kant klantvragen, klantbehoeftes. En dat probeer je zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Ja, laten we eens beginnen met beleggen. Hè? Want het is een van de onderdelen. Waar begin je? Dus ik klop bij jullie aan. Ik zeg, ik wil echt meer gaan beleggen. Ik wil me daar echt gewoon in gaan ontwikkelen. Waar begin je dan?
We beginnen altijd met een gesprek. Echt een persoonlijk gesprek. Om die cliënt die voor ons zit beter te leren kennen.
Mm-hmm.
En om erachter te komen wat haar of hem drijft. Wat belangrijk voor haar is. De financiële situatie. Daar moet je natuurlijk een goede indruk van krijgen hoeveel geld is er om te beleggen.
Ja.
Kan die persoon daadwerkelijk ook het geld missen, hè, voor de komende jaren? Want als het iemand is die bij wijze van spreken over 3 jaar een boot wil kopen, dan zal ons advies niet zijn om volledig in aandelen te gaan beleggen. Dus daar is die horizon eigenlijk te kort voor. Dus het gaat om een, zoals wij dat noemen, de intake. Is het heel belangrijk om in die eerste fase goed de indruk te krijgen van de klant. En vervolgens moeten we, zijn we ook uit hoofd van wet en regelgeving gehouden om zoveel mogelijk informatie ook op te vragen. Dus je moet veel informatie over die klant vastleggen. En natuurlijk praten over doelstellingen. Wat verwacht die persoon van een beleggingsportefeuille? Willen ze de inkomen uithalen? Of hebben ze geen inkomen nodig en kan het groeien?
Ja.
Dat zijn ook dingen waar je rekening mee houdt. En natuurlijk ook risico. Dus je hebt aan de ene kant een persoon die een hele lange termijn horizon heeft. Die kan in theorie misschien veel risico lopen. Maar misschien past dat helemaal niet bij hem of haar. Dus als je buikpijn krijgt van marktbewegingen, dan zou ons advies zijn om toch in termen van risico een tandje minder te doen.
Nou, want dat is natuurlijk altijd eigenlijk een heel persoonlijk iets. Hè? Wat bij het een past, hoeft niet bij de ander te passen inderdaad. Klopt. Ook qua strategie.
Ja, zeker.
De praktijk is ook heel weerbarstig. Want je ziet dat mensen op het moment dat je een gesprek voert over risicotolerantie. En het wordt een soort van papieren exercitie van, weet je, hoeveel risico denk je te kunnen nemen wanneer het gaat om je portefeuille en als er een bepaald verlies zich voordoet, hoe voel je dan? Maar je ziet dat in de praktijk de reacties toch echt vaak anders zijn. En dat maakt, vind ik, onze benadering ook zo mooi. Dat je kunt ook, doordat je zoveel persoonlijk contact hebt met je cliënten, kun je in de praktijk die risicotolerantie ook echt toetsen. En je kunt daar je maatregelen op nemen. Want voor de ene cliënt die zegt van, ja, weet je, nou, een 10% daling kan ik makkelijk aan. Maar als het in de praktijk gebeurt en je verliest echt geld, dan worden mensen echt anders.
Ja.
En dat maakt het ongelooflijk interessant. Want eigenlijk is iedereen daar anders in. Ieder mens is daar anders in. En het is de sport om zodanig je dienst in te richten dat je daar het best op inspeelt.
Maar daar ligt ook meteen, denk ik, een grote uitdaging ook voor jullie. Hè? Want hoe kijk je vooruit? Hè? Wat je al eigenlijk zegt, in de praktijk kan het toch anders zijn dan dat je van tevoren hebt bedacht.
Ja, je moet, daarom is het ook, je moet ongelooflijk veel tijd hebben om heel veel informatie te verstouwen in ons vak. En je moet een goede focus hebben. Dus je moet gewoon, laten we zeggen, consistent zijn in je beleid. Een bepaalde focus hebben op de parameters waarvan jij vindt dat ze belangrijk zijn om de toekomst op zo goed mogelijk manier te kunnen voorspellen. En je daar je vrij gedisciplineerd aan houden.
Ja.
Dat is op zich al een uitdaging. Ja.
Een mooie uitdaging, maar ook een heel mooi vak. We gaan straks ook eventjes terugblikken. Want dat doen we hier namelijk ook bij Let's Talk Business. En dan praten we hier verder over jullie mooie bedrijf Stoeven-Lembergen Vermogensbeheer.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Je luistert naar Let's Talk Business. We zitten hier met twee gasten, David van der Zanden en Jan Koenbalt. Beide werkzaam bij Stroeven-Lemberger Vermogensbeheer. We zijn eigenlijk alweer een blok verder. We hebben al zojuist natuurlijk al heel wat dingen met elkaar besproken. Maar als we eventjes terug de tijd ingaan. Jan Koen, bij jou. Waar is jouw interesse vandaan gekomen voor deze sector? Was dat al als klein jochie?
Nou, dat zou een beetje overdreven zijn om dat te zeggen. Ik denk, op de middelbare school was economie een van mijn beste vakken. Dan begint het al heel vaak.
Nou, goed.
Denk ik.
Dat geeft al iets aan.
Ja, precies. Maar ik heb eigenlijk een beetje gestudeerd waar ik goed in was. Dat is een beetje de weg van de minste weerstand. Dat is me aardig op afgegaan. En binnen die economie heb je specialisaties. Je kunt accountancy in of je kunt de marketing in. Ik vond financiële markten ver weg de meest interessante onderdeel van die studie. En daarin heb ik me gewoon helemaal gespecialiseerd.
Wat goed.
En toen ik begon met werken, wist ik precies wat ik wilde worden.
Ja?
Ik was beleggingsanalist en dat ben ik ook gaan doen.
Wat leek je daar zo mooi aan dan?
Ja, het is beleggingsanalisten waren destijds, en we spreken halverwege jaren 90. Dat waren toch wel de marktforcers, de mensen met kennis van zaken, de mensen die adviezen gaven over in welk bedrijf goed was en welk bedrijf niet. Dat vond ik een heel interessant vooruitzicht. Dat je als een soort van expert werd gevraagd naar je opinie en dat er ook echt iets mee gedaan werd. En de hele dynamiek van financiële markten, met name beleggen. Dat was toen hot and happening. En dat voelde ik me toe aangetrokken. Ja.
Ja, ja, mooi. Als je dan nu ook kijkt, hè, ik kan me ook zo voorstellen. Jullie zijn natuurlijk ook continu aan het groeien. Jullie helpen bedrijven om te groeien. Jullie zijn zelf ook continu aan het groeien. Wat is echt een leerpunt geweest de afgelopen jaar voor jou?
Ja, ik heb wel heel veel verschillende fases in de bedrijven meegemaakt waarin je hebt gewerkt. Denk ik in heel veel bedrijven ziet, is dat het ene moment groeit een bedrijf ontzettend hard, ook als gevolg van marktomstandigheden. Maar er kan ook gewoon een keerpunt komen dat het gewoon een stuk minder gaat. En dan zie je dat heel veel bedrijven ook weer heel hard gaan ingrijpen om ervoor te zorgen dat, laten we zeggen, de nodige kostenbesparingen worden gerealiseerd. Waarmee ze eigenlijk een periode later weer geconfronteerd worden met het feit dat ze te weinig capaciteit hebben om de groei die daarna komt weer op te kunnen vangen. En ik heb voor de bedrijven waarin ik heb gewerkt wel eens een keer heel erg hard moeten ingrijpen. En heel veel mensen moeten laten gaan. Dat is ontzettend vervelend. Ja. Het is echt vervelend werk. En soms noodzakelijk om het bedrijf gezond te houden. Maar wat je wel ziet, wat ik daarvan wel geleerd heb, is dat je een lange termijn visie op je business, hè, de rust om ook in alle rust, zeg maar, zoals bij een familiebedrijf, je bedrijf in te kunnen richten op datgene wat komen gaat en gezond te kunnen maken. Dat helpt wel enorm. Ja, weet je, zo'n typisch Amerikaanse manier van aansturing, dat van kwartaal op kwartaal wordt gestuurd en elke keer maar wordt gestuurd op meer winst. En op het moment dat het minder gaat, meteen weer kostenbesparing in. En zo'n soort van overdrijven. Ik neem mezelf altijd voor dat ik dat niet ga doen.
Nee. Ja. Nee, dus niet die korte termijn. Kijk echt op lange
Precies,
termijn. Dus
ook probeer wel iets die wat lange je andere termijn, ondernemers ja, En echt op je, ja, probeer gewoon goede beleidslijnen uit te zetten voor de lange termijn. Met een goede horizon en daarop te blijven acteren. En ook gedisciplineerd op te blijven acteren.
Ja, David, hoe is dat voor jou? Want jij zit ook al een hele tijd in de branche.
Ja.
Wat is nou voor jou wel echt dat je zegt, ja, dat is nou echt een leerpunt voor mij geweest de afgelopen jaren?
Ja, er zijn er heel veel. Ja, dus ik denk, als je kijkt naar de beleggingsindustrie zelf, die is enorm veranderd.
Ja.
Ik denk dat het. Tegenwoordig zijn er zoveel nieuwe producten ook op de markt gekomen, die allemaal met een mooi naampje in de markt worden gezet. En dat ziet er allemaal heel erg spannend uit. Ik denk, wat voor mij een heel belangrijk leerpunt ook is geweest, is dat je voor klanten altijd oplossingen moet zoeken die ook de klant snapt. Hè? Dus wij zijn als experts natuurlijk in de markt ook continu op zoek naar nieuwe producten en nieuwe bedrijven. Maar daar waar je in belegt, dat moeten wij snappen, maar we moeten het ook uit kunnen leggen aan de klant.
Ja.
Dat vind ik zelf altijd een heel belangrijk iets. Zo'n jaar of 10, 15 geleden, toen waren hedge funds in opkomst. En hedge funds, dat was de beleggingscategorie waarin je moest zitten. Want gedurende alle marktcycli waren dat de partijen die altijd rendement verdienden. Maar eigenlijk wisten heel veel beleggers, die wisten gewoon niet hoe exact er werd belegd bij die hedge funds. De fees die werden betaald, die waren heel hoog. En eigenlijk, ja, de afgelopen jaren die hebben geleerd dat het helemaal niet zo is dat die partijen in alle marktcycli ook daadwerkelijk de goede rendementen, de voorgespiegelde rendementen maken. Dus, dus eigenlijk mijn punt is wel een beetje van probeer als bedrijf de keuze die je maakt waarin je belegt, maak dat heel duidelijk en zorg ervoor dat je het zelf snapt, maar dat het ook dingen zijn waar je klanten in geloven en dat ze ook snappen waarin ze
belegd. Ja, dat het voor iedereen heel helder is.
Ja, ik denk. Transparantie is belangrijk en gewoon goed werkende businessmodellen. Dan heb je in ieder geval daar nooit met je klant een discussie over.
Volgens mij is dat ook een heel goed advies aan mensen die zelf willen beleggen en bijvoorbeeld niet de hulp willen inroepen van een expert. Maar gewoon bij een bank een rekening open om dat te gaan beleggen. Dat ze gewoon datgene waar ze investeren, dat ze gewoon altijd goed begrijpen. Hoe dat product, hoe die dienst in elkaar zit. Heel veel mensen hebben de neiging om in die zoektocht naar meer rendement. En in deze markt is het best wel lastig. Obligaties leveren natuurlijk weinig op. Dus je bent elke keer weer op zoek naar nieuwere producten met meer rendement.
Meer, dat zie je
precies.
Gewoon
wat je vaak tegenkomt, is dat je dan dat er dingen worden aangeboden die eigenlijk te goed lijken om waar te zijn.
Ja.
En je moet goed. Nadenken over welke risico's je neemt op het moment dat een product wordt aangeboden met een rendementsbelofte die bijna niet waar te maken is. Dus zorg dat je snapt waar je in investeert en gebruik je gezonde verstand. Dat is wat wij ook proberen elke dag natuurlijk te doen.
Ja.
Dat je gezonde verstand laat prevaleren en dat je niet laat meesleuren in die zoektocht naar meer rendement, omdat je automatisch wordt gedreven naar dingen die meer risico met zich meebrengen en ontzettend intransparant zijn vaak.
Ja, dus daar ligt wel een risico wat dat betreft.
Zeker.
Dat absoluut. Je daar toch eigenlijk voor valt, zeg maar. Dat je denkt, oh, interessant.
Ook daar moet je gedisciplineerd in zijn. Daar moet je met z'n allen constant over hebben. Van dit product lijkt heel erg interessant, maar begrijpen wat het doet, begrijpen hoe het in elkaar zit. Zijn er scenario's denkbaar waarin het helemaal mis kan gaan en hoe ziet het dan uit? Daar moet je gewoon doorlopend en gedisciplineerd met elkaar over vergaderen.
Kun je daar ook een voorbeeld van geven?
Nou ja, er zijn ontzettend veel geconstrueerde producten, zoals wij die noemen. Dat zijn producten die als verpakt worden als één product wat je kunt kopen als cliënt. En die bijvoorbeeld bestaan uit meerdere onderdelen. Een combinatie van obligaties en opties. En dan in een bepaalde manier samengesteld. Waarbij het heel erg lastig te achterhalen is. Wat voor gedrag die producten vertonen op het moment dat zich bepaalde dingen voordoen. En soms is het zo dat het wel lijkt of ze bewust zo zijn geconstrueerd. Omdat je natuurlijk ook veel, laten we zeggen, inkomsten daar als uitgevende partij in kunt versleutelen.
Ja.
Ja, en daar moet je goed doorheen. Dat is ook onze rol. Wij moeten als expert ervoor zorgen dat als een geconstrueerd product is waarvan wij denken van oké, het ziet er op het eerste gezicht interessant uit qua risico-rendementscategorieën of karakteristieken, interessante markten waarin het opereert. We moeten heel goed nagaan van oké, wat gebeurt er als een bepaald feit zich voordoet? Hoe gaat het product zich gedragen? En past het bij de risicobeleving die onze klanten hebben? En vinden wij het ook transparant genoeg voor onze klanten?
Ja.
Ik denk dat wij als huis, familiebedrijven, zijn twee familienamen aan verbonden. Wij managen ontzettend op reputatie. Op het moment dat wij keuzes maken die in een later stadium helemaal verkeerd lijken uit te vallen. En die twee namen van die families die staan vol op de voorpagina van de Telegraaf. Daar wordt niemand gelukkig van. Dan zijn we out of business.
Dat is het, reputatie, maar dus ook echt vertrouwen. Vertrouwen dat er gewoon ook rustig en goed naar gekeken wordt van hey, past dit echt bij ons? Is dit überhaupt wel interessant voor ons of niet?
Ja.
We moeten eventjes wat sneller door de tijd heen. Want een mooi onderdeel altijd bij Let's Talk Business is dat we ook altijd business vragen hebben. David, ik wil jou vragen. Een nummer van 1 tot en met 10. Welk nummer kies je?
4.
4? Oké, gaan we instarten.
Wie is jouw voorbeeld ondernemer?
Nou, wie is jouw voorbeeld ondernemer?
Wauw, wat een vraag. Als ik kijk naar ondernemers. Ik heb een bewondering voor mensen die bedrijven hebben gebouwd en daar gedurende langere tijd betrokken bij zijn geweest. Dus een heel mooi bedrijf wat al jarenlang beursgenoteerd is bijvoorbeeld Albers. Dus Jan Albers is eigenlijk ook wel een van de, zoals ik hem zie, topondernemers in Nederland. Die heeft dat bedrijf uitgebouwd tot wat het nu is. En op basis van een hele consistente strategie.
Ja.
Dus dat is wel iemand waar ik ook als analist en als belegger lange tijd met veel bewondering naar heb gekeken.
Hoe is dat voor jou, Jan Koen?
Ja, ik heb altijd een grote liefde gehad voor dat is één specifiek bedrijf. Het is een Frans bedrijf, L'Oréal. Heel consistent in groei. Heel consistent in strategie. En een hele duidelijk beeld. Hele duidelijke visie op de markt waarin ze acteerden. En heel gedisciplineerd volgen van die visie. En dat was Lindsay Owen-Jones. Dat was vroeger de topman van L'Oréal. Fantastische gast. En bovendien is het een zeiler. Ik ben ook een zeiler. En ik geloof dat hij een van de mooiste boten op aarde had. Waarmee hij op de Middellandse Zee wedstrijdjes voerde. Dus dat vond ik wel een geweldig voorbeeld. Ja.
Mooi, mooi. We gaan straks over de ontwikkelingen praten binnen jullie branche.
Dit is New Business Radio.
Als je luistert hier naar Let's Talk Business. Inmiddels zijn we alweer toegekomen aan het derde blok. En we zitten hier met David van der Zanden en Jan Koen Balt. Beide werkzaam bij de Stroeven-Lembergen Vermogensbeheer. Heren, als we eventjes kijken naar de ontwikkelingen op dit moment. Er zijn partijen en bedrijven die zeggen, ja, dit is juist interessant om nu in te stappen. En juist ook gewoon aan die vermogensgroei te werken. Anderen zeggen, nee, zitten waar je zit. Hoe kijk jij daarnaar, David?
Nou, ik denk als je nu geld hebt om te beleggen, dan en je houdt dat op je bankrekening, dan krijg je te maken met negatieve rente. Veel banken die hebben momenteel negatieve rentetarieven die ze in rekening brengen. Dat is 1, 2. Je hebt ook te maken met een omgeving waarin de inflatie relatief hoog is. Momenteel is het een stuk hoger dan wat we hebben gezien in de afgelopen jaren. Dus dat betekent gewoon geldontwaardingen.
Ja.
Dus bij 4% inflatie wordt eigenlijk elk jaar je vermogen met 4% uitgehold. Als je niet belegt. Dus dat zijn twee zaken waar je rekening mee moet houden als je je geld op de bank houdt. En dan is natuurlijk de volgende vraag van wat doe je ermee?
Ja.
Als je nu geld hebt om te beleggen. En we hadden het net al even over die intake. Hè? Dus wij maken altijd een heel duidelijk klantprofiel. En wij zitten natuurlijk in de markt om gelden te beleggen voor klanten. Maar dat moet wel passen bij de horizon en bij het risicoprofiel van zo'n klant. Wij hebben altijd het adagium van it's not timing the market, but it's time to be in the market.
Ja.
Hè, dus als je een lange horizon hebt, dan is het gewoon goed om in de markt te zitten. Maar om daadwerkelijk echt te timen van hè, vandaag is het beste moment om in te stappen. Dat is echt onmogelijk.
Ja.
Dat is, maar wij zitten erin voor de lange termijn. En als er nu klanten zijn die willen beleggen, dan hebben we daar hele goede oplossingen voor.
Ja, en dan kijken jullie dus ook gewoon heel specifiek wat past bij dit bedrijf.
Zeker.
Wat is handig daar?
Zeker. Ja, ja,
ja, ja, ja. Een ander iets wat we natuurlijk ook wel nu heel erg zien, hè, is dat er natuurlijk ook gewoon best wel veel nieuwe partijen ook weer gewoon op de beurs komen. En die kunnen dan heel populair zijn.
Ja.
Maar is dat juist een risico? Of zeg je, nee, daar moet je juist voor gaan?
Nee, soms is dat absoluut interessant. Er zijn best wel bedrijven die de beurs opzoeken om geld op te halen wat ze vervolgens gebruiken om te investeren.
Mm-hmm.
Hè, om de groei te faciliteren. En dat is goed. Waar wij echt wel bedenkingen bij hebben. Tegenwoordig heb je van die SPACs. Zoals ze dat noemen. En dat zijn beleggingsvehicles waarmee geld op wordt gehaald. En dan zijn er beloftes dat ze met dat geld in de toekomst andere bedrijfjes gaan kopen. Nou, eigenlijk als je daarin stapt. En dat zijn, er zijn er best veel geweest hoor.
Ja.
Als je daarin stapt, dan geef je eigenlijk een soort van blanco check aan een partij. Om er mee te doen wat ze willen. Daar geloven wij helemaal niet in. Dus daar blijven wij verre van.
Ja, want er zijn natuurlijk ook gewoon steeds meer technologische bedrijven die natuurlijk gewoon enorm veel impact hebben. Hè?
Ja.
Digitalisering speelt natuurlijk een enorme rol. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja. Nee, dat zijn absoluut hele belangrijke trends die we ook terug laten komen in de beleggingsportefeuilles. Dus we hebben best veel aandelen ook in onze portefeuille die enorm profiteren van de digitalisering van de economie. En dat zie je op verschillende vlakken.
Ja.
Dus we hebben natuurlijk alleen als je kijkt in Veldhoven, ASML. Echt een van de wereldmarktleiders als het gaat om halfgeleiders. Dus de machines om halfgeleiders te maken. Dus daar, dat is een bedrijf waar wij heel positief over zijn. Maar er zijn ook in Europa en in Amerika op de beurs zoveel technologiebedrijven die enorm hard zijn gegroeid. En nog steeds goede vooruitzichten hebben waarin we beleggen. Tegelijkertijd zie je ook steeds meer kleinere bedrijfjes natuurlijk die opkomen in een sneltreinvaart ook wereldmarktspelers worden op hele specifieke segmenten. En dat is best lastig om daarin om die bedrijven ook te spotten, maar dat doen we vaak via gespecialiseerde vermogensbeheerders die dan dat type bedrijven selecteren. En dan kopen we eigenlijk een mandje van bedrijven die bijvoorbeeld op het gebied van fintech, financiële technologie. Ja, dus dat is iets waar we in geloven. Dat zien we ook om ons heen gebeuren.
Ja.
Daar beleggen we in. En dan via gespecialiseerde vermogensbeheerders die daar heel goed in zijn om dat type bedrijven te ontdekken.
Ja, ja. Ook dat is natuurlijk weer belangrijk. Hè? Goed zien wat er allemaal speelt. Inderdaad. Ja. En ook dat soort nieuwe partijen die dan in één keer bovenkomen. Zeg maar, dat je die ook snel spot.
Ja zeker. Ja, het gaat heel erg om het spotten van goede thema's en trends. Of nou gaat om robotics of artificial intelligence, of er zijn zoveel dingen om ons heen die er gebeuren en die eigenlijk bestaande industrieën volledig op een kop zetten.
Ja.
Waar je als belegger van kunt profiteren.
Jan Koen, juist omdat dit zo speelt, hè, is het als bedrijf ook belangrijk om dus continu op de hoogte te zijn wat de ontwikkelingen zijn. Je zult zelf als bedrijf ook continu dus met die ontwikkeling en groei bezig moeten zijn. Hoe doen jullie dat als bedrijf?
Je moet ontzettend veel tijd besteden aan kennis vergaren en informatie verwerken. Bovendien moet je als bedrijf in mijn optiek heel fors investeren in de bronnen die je nodig hebt om de juiste informatie op te halen om je werk te kunnen doen.
Mm-hmm.
Kost veel geld. Dus ik denk dat dat ook van belang is voor de manier waarop je georganiseerd bent. Ik denk dat je hebt ook in ons type werk heb je wel een minimale schaal nodig van bedrijvigheid om die kosten die constant maar toe aan het nemen zijn. Of het nou gaat om informatieverwerking, of het gaat om toezicht, of het gaat om je technische infrastructuur, om die kosten te kunnen blijven dragen. Dus feit is dat je gewoon, je moet gewoon zorgen dat je voldoende groeit, voldoende schaal hebt om te kunnen blijven investeren in benodigde bronnen en kennis en mensen. Ja. Ook de juiste mensen. En dat is dan wel een issue, denk ik, op dit moment.
Zeker, want dat brengt ons al meteen eigenlijk bij het volgende onderwerp inderdaad. Waar eigenlijk iedere ondernemer nu ook wel tegenaan loopt. We missen heel vaak vakmensen.
Ja, en zeker in onze branche is dat steeds meer een probleem. In die zin dat, in mijn perceptie, wordt de beleggingskennis bij de vakmensen in Nederland een beetje uitgehold. Omdat, kijk, de grootste gedeelte van de markt wordt gedaan door de grootbanken. Hè? Die hebben het allergrootste gedeelte van de mensen die beleggen, hebben ze in hun boeken. Maar die grootbanken zijn steeds meer bezig met het uitbesteden van hun beleggingsdienstverlening. Hè? Ze zijn steeds meer bezig met het standaardiseren en uniformiseren van hun productaanbod. Ze besteden, zeg maar, hun beleggingsdienstverlening uit aan grote gespecialiseerde buitenlandse partijen. En er zijn steeds minder mensen, vakmensen, die de vertaalslag kunnen maken van een wens van een individuele cliënt naar de portefeuille die daarbij het beste past. Omdat ze simpelweg het vak gewoon niet beheersen.
Ja.
Wij zijn erg afhankelijk van dat soort type mensen. Hè. Wij moeten dat soort mensen juist aantrekken om ons dienstverlening te kunnen blijven leveren. Dus ik voorzie dat wij in de toekomst ook gewoon steeds meer moeten gaan doen aan die mensen zelf op te leiden. Dus we hebben nu het kenmerk van Soeve Lemberg is dat we heel ervaren mensen in dienst hebben. Het zijn allemaal mensen met 20, 30 jaar beleggingservaring. Veel kilometers gemaakt. Ze weten precies hoe het spel werkt. Maar in de toekomst zullen wij steeds meer mensen zelf moeten gaan opleiden. Dat kan niet missen.
Ja, David, is dat iets waar jij ook steeds meer mee bezig bent? Dat je ook gewoon kennis over begint te dragen aan andere mensen of nog niet?
Jawel, nee, zeker. Dat in die fase zit ik wel. Ja, ja, uiteindelijk, kijk, wij zitten natuurlijk wel in een vakgebied waarin je heel erg veel samenwerkt ook met elkaar.
Ja. Hè? Dus
je hebt als vermogensbeheerder veel contact met je klanten. Maar omdat we juist in die financiële markten zitten en continu kijken naar wat gebeurt er, is het ook heel belangrijk dat je continu spart met je collega's om eigenlijk een soort van gedeelde visie of gedeelde opinie hier te krijgen. Zodat je ook een idee krijgt van wat je moet doen binnen je beleggingsportefeuille. Dus dat betekent, we vergaderen heel vaak. Dus dinsdag en donderdag zijn bij ons eigenlijk de dagen dat we met de hele groep om tafel zitten om de markten te bespreken, om de portefeuilles door te nemen. En dan probeer je eigenlijk zoveel mogelijk gewoon kennis ook uit die groep te halen. En dat vind ik ook het leuke van het vak. Hè. We zitten met een best wel een gemengd gezelschap. Gewoon mensen met verschillende achtergronden. En de een die weet veel van obligaties, de ander veel van aandelen. De ander weet weer heel erg veel van wat meer de technische analyse. Dus de koersgrafieken. Het is leuk, denk ik, om die verschillende vormen van kennis, om dat te bundelen en daar het beste uit te halen. En ja, het is waar, het is ook een stukje kennisoverdracht, maar dat is eigenlijk een taak van iedereen bij ons. Datgene waar je goed in bent, probeer dat ook te delen met de rest. En dat doe ik ook.
Ja,
de mensen die bij ons nu werkzaam zijn, die hebben echt een hele grote passie voor het beleggingsvak. En zijn bij ons gekomen omdat ze dat vak naar hun idee nog op de juiste manier kunnen uitoefenen. Daar waar ze dat bij de werkgever waar ze vandaan komen gewoon niet meer de kans toe kregen. Omdat ze eigenlijk meer werden gezien als een soort van doorgeefluik van ideeën die ergens hoog in een toren aan de Zuidas werden geformuleerd. En ze zelf geen enkele inbreng meer hadden. En ook terwijl ze wel ervoor opgeleid zijn en de ervaring en de kennis hebben om het te doen.
Ja,
die zijn van harte welkom bij ons dus.
Ja, nou, meteen eigenlijk ook wel een oproep inderdaad. Ook wel gewoon naar echt vakmensen.
Ja.
Want die zijn gewoon wat dat betreft natuurlijk schaars. En het is juist belangrijk om elkaar natuurlijk ook gewoon daarin scherp te houden. Juist als je veel kennis in huis hebt en een ander ook weer andere kennis heeft, dan sta je zoveel sterker.
Ja. Beleggen is feitelijk constant discussiëren over wat je gaat doen met de actualiteit.
Ja.
En dat levert ook flink wat discussie op en soms flink wat wrijving. Maar goed, die wrijving geeft ook weer glans. Hè, dus dat is dat is het vak.
Ja, dat zeg je mooi. We gaan hier zo meteen nog verder over praten in het allerlaatste blok hier zo van Let's Talk Business.
Dit is New Business Radio.
Vandaag praten we onder andere over private banking en vermogensgroei. En we hebben zojuist natuurlijk eigenlijk al heel veel daarover al besproken. Maar als we dan eventjes kijken naar de toekomst. Wat is de toekomst van private banking, David? Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik denk dat de toekomst van private banking is een toekomst waarbij we zien dat maatwerk, dat is belangrijk, maar dat wordt denk ik in de toekomst nog belangrijker. En ik denk dat wij ook uitermate goed gepositioneerd zijn om daarvan te profiteren.
Ja.
Dus we hebben het eerder gehad over wat je ziet bij de grootbanken. En ik denk dat dat een ontwikkeling is die voor eigenlijk ondernemers, families die heel erg op zoek zijn naar passende oplossingen die bij hem of haar of bij een familie passen. Dat Stroeven-Lemberger daar beter op geëquipeerd om daarvan te profiteren dan dan de grootbanken. Het is een groeiende markt hè, waarin wij opereren. Dus dat is denk ik ook gewoon goed om te weten. En we hebben tegelijkertijd ook te maken met best wel wat uitdagingen. Ook als het gaat om goed personeel. Ja, dat is denk ik ook een feit.
Ja, ja. Als we kijken dan ook naar de toekomst hè, en qua ontwikkelingen. Duurzaamheid is wel echt een onderwerp waar we niet meer omheen kunnen wat dat betreft. Hè?
Nee, zeker. Duurzaamheid, dat is een woord wat je gewoon op de laatste dagen natuurlijk heel veel in de kranten ook ziet rondom
zeker.
Die COP26 in Glasgow. De uitdaging denk ik, waar we als wereld voor staan, die zijn best wel groot. Dat heeft ook in de beleggingsindustrie zijn weerslag. Hè. Dus steeds meer wet en regelgeving waar je als beleggers mee te maken hebt. Dus dat aan de ene kant. Mm-hmm. Aan de andere kant, het biedt ook enorm veel mogelijkheden. Er zijn veel bedrijven die zich richten op allerlei duurzame oplossingen. Waar je ook van kunt profiteren. Hè? Dus of het nou gaat om windenergie, zonne-energie. Allerlei nieuwe vormen van energie inderdaad die opkomen. Dus daar kijken we inderdaad naar. En ik denk ook duurzaamheid, dat is hè, in het woord zelf. Wij kijken ook als we een belegging selecteren. Kijken we ook naar wat duurzame oplossingen zijn. Hè? Dus in duurzaamheid zit ook iets van de lange termijn. Dus wij Klopt. Zijn er voor de lange termijn. En we beleggen niet in bedrijven die 2 of 3 jaar goed presteren en dan kapot zijn. Dus wij geloven gewoon in bedrijven met een goed groeipotentieel die er voor de lange termijn zijn.
Als je kijkt bijvoorbeeld ook naar de jeugd. Hè? Er zijn best wel veel jongeren die nu ook op allerlei andere manieren gewoon toch wel hun geld proberen te beleggen. Hoe kijk jij daarnaar? Zeg maar? Zie jij daar nog ontwikkelingen of trends in ontstaan ook voor de toekomst?
Ja, momenteel zie je natuurlijk met rondom de Bitcoin en allerlei e-coins die zijn enorm in opkomst. He, dat is gewoon een feit waar we mee te maken hebben. Wij vinden dat als beleggers best wel lastig. Want het is een weinig gereguleerde industrie. En het is ook lastig om daar echt een goede waardering op te plakken. Dus, maar feit is dat het in opkomst is. En het heeft ook alle schijn van dat er meer regels gaan komen voor die e-coins. Dat is gisteren nog door de Fed, stelsel van de Amerikaanse centrale banken ook gezegd. Dus dat zie je. Tegelijkertijd zie je ook dat zeg maar, de applicaties die je gebruikt. Of kunt gebruiken als belegger. Die zijn tegenwoordig heel erg laagdrempelig. Je kunt als persoon kun je heel makkelijk toegang krijgen tot financiële markten.
Het is veel visueler ook. Hè?
Ja, het is heel makkelijk. Ja. Maar ik denk wat wel belangrijk is, dat zeg maar, de adviescomponent is belangrijk. Want momenteel is het in de financiële markten nog redelijk rustig. Er is geen sprake van een grote financiële crisis. De aandelenkoersen zijn de laatste tijd gestegen. Dus dat trekt ook weer beleggers aan. Mm-hmm. Maar we gaan ook weer te maken krijgen met periodes van meer onzekerheid. Meer fluctuatie op de financiële markten. Bedrijven die failliet gaan. Dat zie je momenteel niet. Maar dat gaat ongetwijfeld weer een keer gebeuren. Rentes die verder gaan stijgen. En dan is het wel belangrijk dat je ook een adviseur hebt. Of iemand met wie je kunt klankborden.
Ja.
Om te praten over die ontwikkelingen. En hoe je daarna moet handelen.
Ja, als bedrijf hebben wij die keuze wel heel erg duidelijk gemaakt. Hè? Dus daar waar je tegenwoordig kunt beleggen. Met een druk op de knop. Bij wijze van spreken. En je app in de hand. Hebben wij juist gekozen om. Beleggen is uiteindelijk ook mensenwerk. En wij opereren in een niche. Waarin iemand een klankbord nodig heeft. Een persoonlijke adviseur. Die eigenaarschap voelt over het vermogen wat hij te beleggen heeft gekregen voor die betreffende cliënt. Die altijd bereikbaar is. En die in goede slechte tijden je bijstaat. Ik denk dat je wel in de private banking markt krijg je wel een beetje een tweedeling van. Hè? Aan de ene kant krijg je natuurlijk steeds meer die standaardisatie en uniformisering. En zogenaamde beeldbankieren. Steeds meer technologische hulpmiddelen die eigenlijk worden ingezet om maar zoveel mogelijk cliënten te kunnen bedienen per individuele adviseur. Wij kiezen die weg niet. Hè? Wij zeggen van oké, wij zijn maatwerk. Dus wij hebben een beperkt aantal cliënten per individuele adviseur. Zodat we ook op een persoonlijke manier nog cliënten kunnen contacteren, met ze kunnen communiceren. Ook wanneer het gewoon eens een keer minder gaat in die portefeuille.
Ja, mooi die digitalisering, maar juist het persoonlijke contact en het persoonlijk advies is ook net zo
voor belangrijk. Ons zijn alle digitale hulpmiddelen zijn ontzettend belangrijk als hulpmiddel, met de nadruk daarop. Maar voor ons blijft het beleggen, en dat is ook de niche waarin wij opereren, mensenwerk. Dus ja.
Als we dan kijken naar de toekomst van Stroeven Lemberger, waar gaan jullie heen?
Ja, we groeien nu al richting de miljard aan belegvermogen. Dat is hartstikke mooi. Dat is een soort van mijlpaal die veel vermogensbeheerders al zien. Dat je dan echt meetelt. Ik denk dat we Laten we zeggen, als we een mooi groeiend bedrijf kunnen maken richting de 1,5 miljard aan belegd vermogen, maar niet al te veel meer mensen, zodat de lijnen kort blijven, het gezellig blijft met elkaar, het lekker overzichtelijk, dan ben ik super tevreden. En ik denk ook dat de families dan heel erg tevreden zijn, die tenslotte de aandeelhouder zijn van Stroeven Lemberger. Een bedrijf dat zeg maar over 30 jaar, 40 jaar nog steeds bestaat, overgedragen is inmiddels aan misschien wel de 9e generatie Stroeven. En gewoon een gezond bedrijf, maar zonder alle lastige perikelen van te snelle groei, te groot, te lange lijnen, te veel mensen waarvan je niet meer weet wat ze binnen de organisatie doen. Dat heb ik alles allemaal een keer meegemaakt en ik wil het persoonlijk niet meer.
Nee, helder. Nou, dat is ook wel heel helder in jullie hele visie, ook hoe jullie alles aanpakken. Juist die langetermijnvisie, een stabiele basis, dat komt continu terug. Ik wil jullie daar ook heel erg in bedanken in het delen van jullie kennis vandaag. David van der Zanden en Jan Combalt, heel erg bedankt voor jullie komst en heel veel succes met alles.
Graag gedaan, dankjewel.
Dankjewel, graag gedaan.
Dit is New Business Radio.